Onze hulp en onze enige verwachting staan de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen heeft, begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 47, daarvan de verse 1 en 3. Psalm 47, de verse 1 en 3. De schriftlezingen deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en in het heilig evangelie van Lucas, daarvan het 24e hoofdstuk, de verzen 37 tot en met 53, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, en nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 24 vanaf vers 36. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf, tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als zij dit zeiden, toonde hij hen de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, hebt gij hier niets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen en zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk dat het alles vervuld moest worden, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zeide tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen en ziet, ik zende de belofte des vaders, mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit den hoge. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheidde. En werd opgenomen in de hemel en zij aanbaden hem. En keerde weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel lovende en dankende God. Amen. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, we hebben het opgezongen, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Gij zit aan de rechterhand des Vaders, o Heer Jezus Christus, van waar Gij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Want dat was de boodschap van de engelen, wat ziet gij op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgevaren is naar de hemel zal alzo wederkomen op de wolken des hemels. En van waar wij hem verwachten, Heere, dat dat in ons aller hart mag leven. Door die levendmakende bediening des Heilige Geestes, dat wij u mochten verwachten de ganse dag. Want Heere, deze wereld, gij hebt het voorzegd, gaat naar zijn einde. En er is niks wat er in de wereld, wat daar beweegt of leeft, dat zal overleven. Alleen uw volk zal overleven. Want uw volk mag naar den hemel, naar die plaats waar gij zijt. Waar gij zijt alles en in alle. O Heere, wat zal dat toch een dag zijn? Wat zal dat toch een dag zijn van ontdekking? Maar ook een dag van blijdschap. Want uw volk zal dan zich altijd in u mogen verblijden. En daarom, om die reden, waren de discipelen verblijd toen ze u zagen opvaren. Want hun ogen waren geopend dat het al zo moest geschieden. Dat al zo wat van Christus geschreven stond in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Dat dat alles vervuld moest worden. O Heere, daarvan mochten ze de kracht ontvangen. Daarvan mochten ze de blijde verwachting ontvangen. Want daar staat dat zij verblijd zijnde naar Jeruzalem zijn teruggekeerd. Inwachtende de belofte des vaders. Och lieve Heere. Dat gij ook in onze dagen nog die verwachting mocht wekken en verwekken. Op grond van de zoen- en kruisverdiensten van Christus. In de toepassing. Want kan nooit hemelvaart worden als het geen Pasen in ons leven geweest is. En het kan nog geen Pinksteren worden als we geen kennis hebben aan de vergeving der zonden. Als we geen kennis hebben aan de opgestane Heer Jezus Christus. Ach, gij hebt het in uw woord geopenbaard en gij belieft het nog toe te passen in onze dagen. Want er zijn er nog, Heere, die gij toe moet brengen. Ook uw volk der Joden moet nog toegebracht worden. Dat hebt gij zelf in uw woord geopenbaard. O, mocht gij nog wonderen doen op wonderen horen, ook in onze dagen. En dat we hier nog bij elkaar zitten, dat is al een wonder van uw langmoedigheid en taai geduld. Dat gij nog niet met ons gedaan hebt wat we verdiend hebben. Ach, lieve Heere, mocht het ons eens vernederen. Want in deze wereld is er niets waarop we kunnen bouwen en vertrouwen. Want vlees ontvalt ons, Heere, en ons eigen bedrieglijke hart kunnen we nimmer vertrouwen. Maar wie u vertrouwt en op u bouwt, op u alleen, ziet zich omringd door u weldadig heen. Lieve Heere, dat gij het ook deze dag nog mocht komen te bevestigen door uw woord en geest. Dat gij hier nog een volk op aarde hebt. Dat voor u leeft. En dat voor u beeft. Niet met een wettische beving. Maar met een kinderlijke vreze. U aanhangt in een waarachtig geloof. Ondanks alle bestrijdingen en aanvechtingen. O Heere, het kan wel zo ver weg zijn, maar gij openbaart uzelf aan uw jongeren. Vrees niet, ik ben het. Ach, dat het ook deze dag mocht klinken in onze harten. Die stemmen des zoons van God, want die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heere, zegen dan uw bediening, de bediening van uw woord. En gedenk ons zoals we hier bij elkaar zitten. Ja, gedenk uw volk op alle plaatsen in uw heerschappij. Gij weet wat we van nodig hebben, een ieder van ons. Dat is waarachtige bekering. O Heere, leid ons in de waarheid, dat uw woord ons mag aanraken. Dat we mogen worden aangeraakt door uw woord. Maar dat we ook van nature daar staan als verantwoordelijke schepselen die hun verantwoordelijkheid ten dode verzondigd hebben in het paradijs en nochtans te moeten en niet te kunnen. O Heere, dat het is in die trechter in die nood gedreven mocht worden. Dat het is onmogelijk gemaakt mocht worden in ons leven. Want gij doet alleen het onmogelijke. Wat onmogelijk is bij de mens is mogelijk bij God. O Heere, dat het ook in onze dagen nog gehoord mag worden. Deze en die is in Sion geboren. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Gedenk de zieke, de weduwe, de eenzame, de zoveelerlei leed en beproefde. Gedenk onze overheden, o Heere, dat ze zich tot u mochten bekeren. En dat er nog getuigen mochten opstaan om daarvan te getuigen. Geen politiek bedrijven, maar om te getuigen van die grote naam. Onder de hemel gegeven tot zaligheid. Door welke we moeten zalig worden. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Geliefde, de tekst voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Lucas 24, de versen 50 tot 53, waar wij nogmaals met u lezen. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Mijn geliefden, als de Emmausgangers vervuld zijnde met hemelse blijdschap naar Jeruzalem waren teruggekeerd, omdat ze de Heere ontmoet hadden, omdat hij zich aan hen geopenbaard had en de discipelen verhaalden dat de discipelen dat verhaalden dat de opgestane Christus hen achterop gekomen was op weg naar Emmaus en zich aan hen geopenbaard had en hoe hij hun bekend was geworden in de breking des broods. Toen stond Jezus plotseling zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. Een geliefde Christus komt altijd door gesloten deuren. Hij komt niet van buiten af, maar van binnenuit. Hij komt niet door de voordeur en ook niet door de achterdeur, want hij is zelf de deur. Die opent en niemand sluit en sluit en niemand opent. Christus is de deur der schapen en hij openbaart zichzelf te midden van zijn jongeren als zij met de deur op slot zitten. En geliefde Christus heeft niet harder gelopen dan de Emmausgangers toen zij zich naar Jeruzalem haasten. Nee, de opgestane Christus had een verheerlijk lichaam dat de natuurwetten niet meer onderworpen is. En hetgeen we bij de hemelvaart zo duidelijk bewezen zien. Hè? Christus was geen geest. Hij zegt: ik ben geen geest. Hij had een echt menselijk lichaam, ook na zijn opstanding. Hij was geen geest, maar hij had een lichaam van vlees, bloed en benen, zoals wij allemaal hebben. Maar na zijn opstanding uit de doden had hij geen lichaam meer dat lijden kon. Hij had een verheerlijk lichaam, zoals straks al Gods kinderen zullen hebben bij de opstanding der doden ten laatste dagen. Dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Christus had nu een onsterfelijk lichaam. Na zijn opstanding had hij een onsterfelijk lichaam. En Christus is opgewekt uit de doden en hij is de eersteling van degenen die in Christus ontslapen zijn. Dat is een goddelijk, dat is goddelijk ordelijk en ordelijk goddelijk. Ja. Dat is daar geschreven, een iegelijk is een orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn is een toekomst. Maar de discipelen worden door de plotselinge verschijning van Christus bevangen met bijgeloof. Ze meenden dat ze een geest zagen. We zouden zeggen een spook. Ja. De discipelen zijn omtrent de opstanding van Christus nog met zoveel ongeloof bevangen. Dat zij door deze plotselinge verschijning van Christus verschrikt en zeer bevreesd worden. Maar Christus heeft maar één woord te spreken. Dan komen de verschrikte discipelen weer tot rust. Hij zegt: vrede zij u lieden. Ja. En ze herkennen zijn stem. Ze kennen zijn stem uit duizend. En een vreemde zullen ze geenszins volgen. Geliefden, onder een valse prediking kunnen de schapen van Christus niet verkeren, hoor. Nee, dat willen ze tegenwoordig doen geloven, maar dat is absoluut onmogelijk. En ook niet onder een prediking waar halve waarheden verkondigd worden. Ken Gods ware volk niet onder verkeren. Tegenwoordig zeggen ze, ja, je moet me net zo doen als de kip het beste eruit plukken. Maar daar kan Gods volk niet hoor. Het is goed of het is slecht. Het is Gods waarheid of het is een leugen. En we leven in tijden van halve waarheden. Zowel maatschappelijk, politiek, maar ook op het erf der kerk. Halve waarheden. Wat zijn dat? Dan laat men slechts één kant van de medaille zien. En de andere kant wordt door allerlei redenen verborgen gehouden. Maar dat is politiek bedrog. En dat bedrog heerst ook in de kerken. He, dan preekt men een Christus, een eenzijdige Christus, dus een Christus die iedereen lief heeft, of een Christus die nooit de valse leraars te wachten zegt. Ik heb bijna nog nooit een dominee over de tempelreiniging horen preken. En helemaal geen dominee over de woorden van Christus als die zegt, meent niet dat ik gekomen ben om vrede op de aarde te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede op de aarde te brengen, maar het zwaard. Daar heb ik nog nooit iemand over horen preken. Nog nooit. Ik zeg niet dat het niet gebeurt. Maar het gebeurt, ja, spaarzamelijk. En in de refo-kringen, daarover preek geen enkele dominee. Want die Christus komt het gros refo-beleiders niet gelegen. Maar hier spreekt Christus van vrede, omdat hij daar zelf plaats voor gemaakt heeft, in de harten van zijn discipelen. Hij is zelf de vrede, geliefden. En in die vrede komt Christus bij herhaling, hè, in het leven van Gods volk, van zijn kinderen, die vrede komt hij bij herhaling te bevestigen. Het is niet zo dat zij die vrede, als de Heere ooit van vrede in uw hart gesproken heeft, kunt u die vrede nooit meer verliezen. Maar omdat de kerk zo menigmaal met vrezen en beven bezet zijn vanwege ongeloof en kleingeloof, komt de Heere dat bij herhaling te bevestigen. Vrede, zei u lieden. Ja, daar leeft de kerk van, hè. Christus, hè, die kwam en die komt nog steeds door gesloten deuren. En dat kan hij alleen, want hij heeft toegang tot ieders mensheid. Tenminste, als hij zich die toegang wil verschaffen. Niemand kan zijn hart op slot houden voor Christus, dat is onmogelijk. Als hij binnen wil komen, dan is hij er. Dan is hij er. Ja. Zie hier, hè, de deur op slot. En dan staat hij ineens in het midden. Met zijn verheerlijkte lichaam dringt hij overal doorheen. Want zijn verheerlijk lichaam is niet aan de natuurwetten onderworpen. Maar omdat de discipelen nog verkeerden in het sterfelijke, in het ondermaanse, houden zij de onnatuurlijke verschijning van Christus voor een hersenschim. Ja, ik heb eens een dominee horen zeggen dat Christus wel door de deur naar binnen gekomen was, want weet je wat hij zei? Christus was geen geest. Nou, dat laatste is waar, hè? Christus was geen geest. Maar hij was niet door de deur naar binnen gekomen. Die dominee had dus geen besef van het verheerlijkte lichaam van Christus. Dat de natuurwetten niet meer onderworpen was. Als het lichaam van Christus na zijn opstanding nog wel aan de natuurwetten onderworpen was geweest, dan had hij ook niet naar de hemel kunnen varen. Want dat is met een lichaam dat de natuurwerpen onderworpen is, onmogelijk. Dan had hij verbrand in de dampkring. Dan had hij niet eens van de aarde kunnen opvaren. Dat is met een natuurlijk lichaam is dat onmogelijk. Met een lichaam dat de natuurwetten onderworpen is. En toch had Christus een echt lichaam. Er zat niks, geen verschil in wat dat betreft. Het was vlees en bloed, benen. Maar het was een verheerlijk lichaam. Het was een lichaam dat niet meer lijden kon. En als het lichaam van Christus wel de natuurwetten onderworpen zou zijn geweest, dan zou zijn lichaam, hè, zoals gezegd, in de dampkring verbrand zijn. Maar geliefde Christus is met ziel en lichaam ten hemel gevaren, omdat hij een verheerlijk lichaam had. En heeft. Dus de veronderstelling dat Christus door die deur naar binnen gekomen is, dat zal de duivel de mensen graag willen wijsmaken. Want daarmee wordt ook de hemelvaart van Christus in discrediet gebracht. En ook het nut van de hemelvaart wordt weggenomen. Ja, dat was een reformatorische dominee van de gereformeerde gemeente. Die zegt, ja, maar Christus is door die deur naar binnen gekomen. Nou, dan denk ik wel eens, de man, dan heb je geen kennis aan de opgestaande levensvast. Daar heb je geen kennis aan dan. Want Christus komt niet door de deur naar binnen. Hij komt van binnenuit. Ja, dat is met dit bedorven ratio geval niet te vatten. Nee, dat is alleen maar door het geloof te kennen. Te kennen. Christus heeft een menselijk lichaam, maar hij is geen geest. Maar hij heeft wel een verheerlijk lichaam. Die aan de natuurwetten niet onderworpen is. Maar geliefde, de hemelvaart is geen extra. Dat willen ze in onze dagen doen geloven. Hè? Ja. Door al die wijze godgeleerdheid in onze dagen. Hè? Je kunt het lezen van Dr. Hoek. Ja. Maar God zal die wijsheid doen vergaan. Hè? Dat is duidelijk. De hemelvaart is een onmisbaar en noodzakelijk heilsfeit. De Heidelberger Catechismus bepaalt ons bij het nut van de hemelvaart van Christus. Dat kunt u lezen in vraag en antwoord 49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? En dan luidt het antwoord. Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijn vaders onze voorspreker is. En ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. En ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Dus de hemelvaart is van allergroot belang. Want Christus zegt zelf in Johannes 16 vers 7, doch ik zeg u de waarheid, het is uw nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. Nou, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En Christus had zijn werk waartoe hij gekomen was volbracht. Hè, en nu neemt hij afscheid van zijn jongeren zonder hen ooit een dag te verlaten. Ja, daar moet je God voor zijn. Daar moet je Christus voor zijn. Hij neemt afscheid van zijn jongeren zonder hen ooit een dag te verlaten. Met zijn geest is Christus elke dag, alle de dagen met zijn getuigen tot aan de voleinding der wereld. En Christus laat zijn discipelen niet aan hun lot over als hij hen gaat verlaten. Nee, hij verlaat hen alleen lichamelijk. Maar met zijn geest blijft hij altijd bij hen. Ja, daar werden de ogen voor geopend, hè, voor de discipelen toen ze op de Olijfberg stonden. En de Heer opende hun ogen. Hè, dat wat van hen geschreven was in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen, dat alles vervuld was. Hè, en daartoe behoorde ook zijn hemelvaart. De trap van zijn verhoging. En dan neemt hij hem mee buiten, tot buiten Betanië, naar de top van de Olijfberg. En als ze daar gekomen zijn, dan heft Christus zijn handen op en zegent hen. En al zegenende voer hij op ten hemel. Dus u ziet, geliefde, tijdens zijn hemelvaart heeft Christus zijn jongeren niet de rug toegekeerd. Nee, hij voer. Toen hij ten hemel opvoert, bleef hij hen in het gezicht kijken, al zegenende. Christus keek niet naar de hemel toen hij opvoert ten hemel. Nee, hij bleef zijn jongeren aankijken, tot een wolk hem wegnam uit hun gezicht. Dus het afscheid van Christus ging gepaard met zijn blijvende nabijheid, door zijn geest. En geliefde, het afscheid van Christus is niet een afscheid zoals mensen voorgoed afscheid van elkaar nemen, nee. Met zijn hemelvaart heeft Christus zijn volk medegezet in de hemelen. En hij heeft ons mede opgewekt en hij heeft ons medegezet in de hemel. In Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemendheid, de uitnemende rijkdom zijner genade. door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Hij heeft er wel eens over nagedacht. Hè? De discipelen hebben Christus niet alleen nagekeken. Hm? Dus toen Christus ten hemel voer, heeft hij zijn discipelen van alle tijden en plaatsen met zich meegenomen. Hè? Niet lichamelijk, maar geestelijk. Hij werd opgenomen, staat er. Dat is lichamelijk opgeheven. Lichamelijk en zichtbaar van de aarde naar de hemel. Ja. He, Christus is ten hemel opgevaren om zichzelf. He. Dat is het eerste. En daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Maar geliefde, Christus is ook opgevaren om onzentwil. Nou heb ik het over zijn volk. Opdat hij voor ons in de hemel bij de Vader voorbidding zou doen. Hè? Die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. En Christus is ingegaan in de hemel zelf, hè, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Hè? Wij hebben een voorspraak, zegt Johannes, bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardiger, hij is een verzoening voor onze zonden. Dus het feit dat wij hem tot voorbidder hebben in de hemel, volk des Heren, bij de Vader, hè, dat is de eerste vrucht die ons van zijn hemelvaart, hè, die ons, hè, dat is de eerste vrucht van de nuttigheid van de hemelvaart van Christus. En Christus had het zijn jongeren voorzegd, in het huis mijn vaders zijn vele woningen. Ja, dat is een plaats om eeuwig te blijven, in blijdschap, in heerlijkheid. En Christus had daar voortdurend van gesproken, hè? Om daar, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dus de hemelvaart van Christus, dat is maar niet zomaar een voorbeeld, hè? Maar een oorzaak, dat is de oorzaak van onze hemelvaart. Volk des Heren. Hè? Dat is ook de tweede vrucht van de hemelvaart. Hè? Dat wij nu ons vlees in de hemel hebben en daardoor, als door een zeker pand bevestigd worden, dat wij ook daarheen zullen opvaren, hè, waar het hoofd is, daar zal ook het lichaam zijn. Want Christus zegt, ik zal u tot me nemen. En daar bidt hij om, hè. Dat kunt u lezen in het hoge priesterlijk gebed. Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Hè, Christus voorbidding, dat is niet meer zomaar een pleitreden, hij bidt eisende. Het gebed van Christus zal nimmer worden afgewezen. Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. En geliefde, dat is een troost. Dat is een troost voor de levende kerk. De voorbidding van Christus is onze zaligheid. En we waren eertijds vanwege de zonde ballingen buiten het koninkrijk der hemelen. Ja. En onze eerste voorouders waren verdreven uit het paradijs door de zonde. En het heilige der heiligen was gesloten. Ja. Eenmaal per jaar kon de hoge priester, mocht de hoge priester daar ingaan in het heilige der heiligen. Maar nu is Christus de hemel ingegaan in het heilige der heiligen. Hij gaat er nooit meer uit. Ja, hij zal eenmaal wederkomen, maar hij heeft daar in dat heilige der heiligen heeft hij plaats bereid. Hij heeft ons de deuren daarvan geopend. Zodat wij burgers zijn van dat koninkrijk. Dat nimmer meer vergaat. En de bevestiging van die wel, dat hebben de gelovigen in het vlees van Christus, omdat hij in de hemel is als een zeker pand. Gods volk is al in de hemel, omdat Christus er is. Hij is het hoofd, dus waar het hoofd is, zullen ook de leden zijn. Hij zal die tot zich nemen. Maar alles wel in en door hem. Hoor. Christus zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. En we hebben al gezegd dat Christus gezegd heeft dat zijn hemelvaart noodzakelijk was. Hè? Het is u nut dat ik wegga, opdat hij zijn heilige geest tot een tegenpand tot ons zou zenden, hè, om zijn volk met gaven te vervullen, de gemeente te verzamelen, te regeren en te beschermen tot het eind en tot de volleinding der wereld. Indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. En van Christus heiden door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. He, want dat zegt Petrus. In die dagen zal ik uitstorten van mijn geest op alle vlees. En na de hemelvaart van Christus worden de gaven van de Heilige Geest aan meer mensen en aan ieder van hen overvloediger gegeven. En de krachtige werking wordt nu veel ruimer, hè, die zal met de Pinksterdag veel ruimer en is met de Pinksterdag veel ruimer medegedeeld. Hè. Opdat hij ons als een tegenpand is, hè, dat wil zeggen dat ons vlees dat Christus hier op aarde heeft aangenomen, nu in de hemel is opgenomen, hè, om ons het erfdeel te verzegelen, hè, dat wij op zijn tijd van God uit genade ontvangen zullen. En daarom noemt Paulus die geest het onderpand van ons erfdeel, totdat wij in vrijheid gesteld worden. Ja, hè, opdat wij door de kracht van die geest opgewekt zouden worden om te zoeken hetgeen, niet hetgeen hier op de aarde is. Paulus zegt, zoek dan hetgeen dat boven is, wat Christus is, hè. Want waar onze schat is, daar zal ons hart zijn. Christus' hemelvaart is een getuigenis dat wij onze zonden volkomen vergeven zijn, volk des Heren. Als we Christus toebehoren. Want als hij de straf voor onze zonden niet volkomen geleden had, zou hij niet hebben kunnen ingaan in de hemel waar de troon van God is. Nee. Want waar de zonde heerst, daar heerst de dood. En de hemelvaart van Christus is dus ook een getuigenis dat Christus de dood, de zonde, de duivel werkelijk overwonnen heeft. Het is de hemelvaart, de opstanding was de eerste trap van zijn verhoging en de hemelvaart is de tweede trap van zijn verhoging. Ja. De hemelvaart getuigt ervan dat wij nooit meer zonder troost zullen zijn. He, want daarom is hij ten hemel gevaren, om ons zijn geest te zenden. He. Christus was de eerste trooster en de Heilige Geest is de tweede trooster. Indien ik niet wegga, zo zal de trooster, dat is de tweede trooster, tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En Christus' hemelvaart getuigt er ook van dat hij ons altijd beschermen zal. He, want wij weten dat ons hoofd verheerlijkt is en gesteld boven alle machten en overheden. En geliefde, dat is eigenlijk een zaak, hè, die zelfs Gods kinderen maar nauwelijks kunnen bevatten. Nauwelijks. Maar Christus' hemelvaart en onze hemelvaart, hij heeft ons mede gezet in de hemelen. Dat geldt voor al Gods kinderen. Met de hemelvaart van Christus heeft hij zijn kerk meegenomen. En maar we zullen ook in de opstanding de laatste dagen zullen we... Ja, ook die hemelvaart meemaken, ja. Ja. In de plaats, naar de plaats waarheen Christus opvoert, dan zullen wij met hem zijn in de lucht. En wij, ja, dan zullen we ook opvaren, want wij zullen naar dezelfde plaats, hè, naar het huis des Vaders opvaren. En we zullen tot eenzelfde doel ten hemel varen, namelijk om dezelfde hemelse glorie te genieten. Zoals hij zelf zegt in Johannes 17, vers 24, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat, nou komt het, hè, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. En op een andere plaats zegt Christus die overwint, ik zal hem geven, met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Maar er is wel een verschil, hè? De hemelvaart van Christus en onze hemelvaart. Er zit wel een onderscheid. Hè? Christus voert een hemel uit eigen goddelijke kracht. Vanuit zijn eigen goddelijkheid. Maar wij varen ten hemel door de macht van een ander. Hè? Door Christus. Niemand is ten hemel gevaren. Hè? Door zijn eigen macht. Niemand door zijn eigen macht. Dan de Zoon des mensen. Ik varen op tot mijn Vader en uw Vader. En ik zal u tot mij nemen. En ook verschillen onze hemelvaart en die van Christus in het doel. Hè? Want Christus voert ten hemel opdat hij daar als het hoofd van de gemeente een heerlijkheid zou genieten, geliefde, die het hoofd betaamt. Hè? Want wij als zijn leden, hè, opdat wij daarvan genieten zouden, hè, van die heerlijkheid die de leden betaamt. Hij, opdat hij zou zitten aan Gods rechterhand in zijn troon. Wij, opdat wij zouden zitten in zijn troon. Om daar wel een gelijke heerlijkheid te genieten. Maar met inachtneming van de overeenkomst die er tussen het hoofd en zijn leden zijn moet. Hè, daar is een onderscheid. Onze hemelvaart is een vrucht van de hemelvaart van Christus. Maar de hemelvaart van Christus is geen vrucht van die van ons. Goed verstaan. Christus is de oorzaak van onze zaligheid. Christus is ten hemel gevaren om vervolgens weder te komen. Hè, om te oordelen de levenden en de doden. En hoe gaat het erom, geliefde, is hij ook voor ons ten hemel gevaren, voor u en voor mij. En dat hij ook om onzentwil ten hemel gevaren is, en dat hij daar nu voor Gods aangezicht verschijnt en voor ons bidt, hè, ons de Heilige Geest zendt, en dat hij ons ook ten laatste uit de doden opwekken zal, en tot zich nemen zal, hè, uit het aardse meester der ellende in de hemelse heerlijkheid nemen zal. En als we Christus toebehoren, geliefde, dan kan het niet zo zijn dat we nog een vermaak in de wereld hebben. Als dat zo is, heeft de geest, dan heeft u de geest van Christus niet. En wie de geest van Christus niet heeft, die komt er niet toe. Gods volk kan wel eens werelds doen, maar ze hebben hun leven niet meer in de wereld. En hun vermaak niet meer in deze wereld. De discipelen hebben Christus niet alleen nagekeken toen hij ten hemel opvoer. Nee, ze zijn ook met hem ten hemel gevaren en dat door het geloof. Dat geloof staat weer eigenlijk op de tweede plek. Want hij heeft ons mede gezet in de hemelen. Door zijn hemelvaart. En nu is de beleving van de heilsfeiten door het geloof geen standensysteem, maar wel profijtelijk voor de gelovigen zelf. Hè? Al Gods kinderen die kennen Pasen in de toepassing, de vergeving der zonden. Maar hemelvaart en Pinksteren kan nog zo verborgen liggen voor menig kind van God. Nou, geliefde, smeekt dan om een nadere openbaring van Christus. Hè? Want we zien het hier op de Olijfberg, dat de discipelen, nou dat waren al gevorderde kinderen Gods, hoor. Dat waren al gevorderde kinderen, bevestigde kinderen Gods, laat ik het zo zeggen, want ja, vorderingen, al die vorderingen. Gods volk maakt vorderingen naar de diepte. Maar hun waren nog zo in bijgeloof, onkunde, en dan opent Christus hun ogen en dan zien ze het. Dan zien ze het niet alleen, ze ervaren het. Dat dit alles vervuld moest worden wat van hem geschreven is in de wet van Mozes en de profeten. Hij moest een hemel varen. Hij moest het doen. Niet alleen om zijn kerk voor te gaan, maar om ze mede te zetten in de hemelen. Want ik smeek om een nadere openbaring van Christus, geliefde, want hij wil zich gaande nader en klaarder openbaren, als we maar verloren, arm en ellendig zijn in onszelf en van hem afhankelijk willen leven. Wat dat betreft heerst er een ziekelijke geest in de kerken, een geest van onafhankelijkheidsstreven. Onafhankelijk van God, hè? Onafhankelijk van God leven, wordt mede aangewakkerd door heel die pro-life propaganda in wat zich noemt het Reformatorisch Dagblad. Hè? Kun je zien wat het gehaald is van zo'n krant? Kun je zien wat het gehalte is? Mensen, dat heeft niks meer met het christelijk geloof te maken. En als je de hoofdredactionele commentaren leest in het TD, dan zou je echt ziek worden. Wat een godsdienst wordt er in onze dagen aan de dag gelegd. Wat met de ware godsdienst geen enkele affiniteit heeft. De geest van de verlichting heerst in onze dagen, hè, tot in rechtsrevo-kringen toe. Hè, aan de ene kant is er veel zwaar gedoe. Hè, dat eigenlijk zo licht is als hop. En aan de andere kant, want in de Melannenkerk, daar scheiden ze ook van elkaar. We hebben het pas weer gehoord. Hè? Weer een stijl gescheiden. Lid van de Melannenkerk. Nou, gefeliciteerd. Nou, dat komt allemaal door dat vervloekte sectarisme, mensen. Dat komt allemaal door dat vervloekte... Als mensen denken dat ze wat zijn... Ja, wij en onze kerk, onze dominee... Dan kom je mee in de dood uit... Dan is Christus niet meer het centrum. Dus al dat zware gedoe, dat is allemaal zo licht als hop. En aan de andere kant worden de kerken uitgehold met de geest van verlichtingsdenken. De secularisatie heeft keihard toegeslagen in onze dagen. Met name in de kerken, op en onder de kansel. En godsvrees is ingewisseld voor praatvrezen en wetenschappelijke geleerdheid. Ja, wat dat betreft zouden ze tegenwoordig die verachtelijke Galileërs, waaruit de Heer zijn discipelen gekozen heeft, die zouden ze de kerk uit trappen. Dat doen we zo, hoor. Ik heb het zelf meegemaakt, ik ben ook maar zo'n verachtelijke Galileër. Maar geliefde, God heeft gezegd, en het heeft hij tot me persoonlijk gezegd, dat hij de wijsheid der wijzen zal doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal hij teniet maken. Nou, dat zien we in onze dagen voltrekken. Op het reformatorische kerkerf. Er is een hoop geleerdheid, maar weinig echte bekeerdheid. Zelfs onder dominees en ouderlingen. Ja, dan heb je allemaal van die ophemelcultuur. Van de vlies, helemaal opgehemeld, in de bloemen gezet. Maar daar kan Gods volk niet, hoor. Denk er goed om. Want dan... Dat is een oordeel. Wee is alle mensen goed van je spreken. Wee. Dat is een oordeel. Dat is alle mensen goed van je spreken. Ik heb er meer over gehad. Een dominee die zegt van ja, die oudling die was gestorven. Hij zegt, die had geen vijand. Ik zeg, het is geen kind van God. Dat is onmogelijk. Want de Heer heeft gezegd, gij zult door alle gehaat worden. Dat hoef je niet te zoeken. Want de Heer heeft gezegd, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En als dat niet waar wordt in ons leven, geliefde, dan kom je echt niet in de hemel, hoor. Want dan ben je geen kind van God. We moeten bij het woord blijven. Wat leert het woord? Wat mensen vinden, gooit het maar in de kliko. Het woord moet gepredikt worden en niet meningen. Maar Gods ware volk onder het kruis weet dat hun verlosser leeft. Hè. Ze mogen troost putten uit de hemelvaart van Christus. Want Christus is al zegenende, opgevaren ten hemel. Hè. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. En dat is voor Gods volk geloofsrealiteit, geliefde. En daarin wassen ze op in de genade en kennis van Christus. Maar geliefde, dan gaan we nog een stapje verder. Het gaat ten diepste niet om Christus, maar om de Vader. Door Christus wordt Gods volk verzoend met de Vader. Niet met Christus, maar met de Vader. Christus maakt zijn volk bekend met de Vader. Hij zegt, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En zonder Christus kunnen we de Vader niet kennen. Niet als een verzoend Vader. Zonder Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar weet u wat Christus zijn volk bekend gaat maken in de verdere geloofsoefeningen? Hij zegt, het is u nut dat ik wegga. En waarom was dat tot nut van de discipelen? Nou, de Heilige Geest moest nog uitgestort worden De Heilige Geest, ook wel de tweede trooster genoemd, de parakleet, die het uit Christus nemen zal en de kerk zal verkondigen. Christus neemt de grond uit het gevoel weg. Het is u nut dat ik wegga. En Christus zegt, in die dag zult gij, want ik heb gezegd, het gaat ten diepste niet om Christus. En dat zegt hij zelf. In die dag zult gij in mijn naam bidden, en ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief. Terwijl gij mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. De voorbidding van Christus voor de zijnen blijft altijd van kracht. Maar Christus openbaart zich. Openbaart niet alleen zichzelf, maar veel meer de Vader. Christus openbaart ons de Vader. Hij zegt, de Vader zelf heeft u lief, volk des Heren. En geliefde, we zijn uit God gevallen. En we moeten wedergebracht worden in zijn vaderlijke gunst en gemeenschap. En dat kan alleen door Christus. Dan gaat het om Christus. Door het geloof in Christus. Maar als we daarin mogen staan, dan gaat het verder. Hè? Niet verder, maar dan gaat het om... Christus wil ons de Vader openbaren. En dat kan alleen door rechtvaardigmaking en wedergeboorte. Dat kan alleen door een weg van recht en gerechtigheid. Dat kan alleen waar worden in een hellevaart van ons dode Adamsbestaan. Er is geen sprake van een hemelvaart zonder hellevaart. Tegenwoordig hebben ze allemaal dat opvarende christendom. Hè, maar nooit in de diepte geweest en nooit in de diepte van je verlorenheid. Wat moet je dan in de hemel doen? Christus is borgtochtelijk nedergedaald ter helle en daarin neemt hij ook zijn volk mee. U zegt, kunt u dat bewijzen uit het woord? Ja. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen en wederuit opkomen. Nou, als je daar nou niks van kent, geliefde, dan kan je ook niet roemen in God, hoor. Dan kan je het wel in je mond nemen. Maar dan is het niet door de Heilige Geest geboren, want dat... De lof des Heren wordt altijd in de diepte geboren, in de dood van je bestaan. Daar vind je Christus, daar vindt hij u. Hij is opgevaren in de hoogte en hij heeft de gevangenis gevankelijk gevoerd. Hij heeft gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook onder de wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God. Er is geen hemelvaart zonder hellevaart. En Christus laat een verloren schaap... Dat moet ik ook zeggen. Hij laat een verloren schaap nooit ter helle nederdalen aan een touw. Nee. Want Christus is eerst zelf ter helle nedergedaald. Niet letterlijk, maar geestelijk. Borgtochtelijk. Nedergedaald ter helle. En als Gods volk een hellevaart maakt, dan heeft zij Christus onder zich. Christus bevindt zich altijd dieper dan onze diepste diepte. Hij is opgekomen uit mijn hel en zo is hij mijn hemel geworden. We zullen er eerst eens van zingen. En van de 142e psalm en daarvan de eerste twee versen. Psalm 142, de versen 1 en 2. psalmdichter die kende er wat van, hè. In onze dagen staan er van die evangelisten boven aan de rand van de put van je verloren bestaan en van een verloren mens staan ze te roepen. He, weet je wat ze zeggen? Je moet geloven. Want wie de belofte gelooft is zalig. Maar daar is Gods volk niet mee gered. Hoor. Ze moet niet de belofte, maar Christus tot de deel hebben. Die zich in de belofte openbaart. De Heer is altijd de eerste, geliefde. Nog voordat zijn volk gelooft. He, hij brengt zijn volk tot het geloof. Op zijn spreken. Zij moeten daadwerkelijk uit die ruisende kuil. En uit dat modderige slijk gehaald worden. Opgevoerd worden. He. Op de rots der eeuwen gezet worden. En dat gebeurt niet bovenaan de put. Dat gebeurt op de bodem van de put. Ja. En dan rollen zij van het wonder. He, door het geloof, he, door de deur naar binnen, ziende op hem door het geloof. Want je ziel is niet gered met een historisch geloof, geliefde, dat de belofte van het Bijbelblad plukt. Wel nee, mens. Christus spreekt zijn volk zalig en daarom geloven ze. En de schenking gaat altijd aan het aannemen des geloofs vooraf. Mooi geen systeem van maken, mooi niet zeggen, mooi niet in wiskundige termen denken. Nou, het is ordelijk. Maar ze geschieden gelijkertijd. Ja, dat kan ons verstand niet vatten, daarom is het ook zo'n wonder. En het verstand kan alleen maar in tijdsbestekken denken. Maar het geloof denkt niet in tijdsbestekken. De Heer spreekt en het is er. De Heer gebiedt en het staat er. Hij schenkt zichzelf in de belofte. En de levendmakende zondaar kan dan niet anders dan Christus aannemen door het geloof. Kan hij niet weigeren. Zalig worden is niet gebaseerd op een menselijke keuze. Ze komt ook niet door stand, door meewerkende genade. Gods volk heeft niks te kiezen. Want die verkoren zijn ten leven moeten zalig worden, of ze willen of niet. En er is niet eentje die wil van nature. Want er is geen mens die naar God vraagt. Als God geen God was, die vijanden met zichzelf verzoend, dan werd er geen mens zalig. Maar de Heer doet het wel in een vleesverterende weg. Ja. Hij doet er hellen nederdalen en wederuit opkomen. Dan kun je stand niet meer ophouden. Nee. Nee, kun je ook je Godgeleerdheid niet meer ophouden. Weet je wat hij dan zegt? Weet je wat Owen zei? Toen die Bunyan hoorde preken, hij zegt, ik zou mijn hele geleerdheid wel prijs willen geven als ik zo preken kon als Bunyan. Als die ketellapper. Als die verachte Galilea. Zalig hij die het mag gebeuren. Wat? Dat God hem ter helle doet nederdalen. En de Heere die knipt het laatste draadje door, waaraan de ontdekte zondaar zich vasthoudt. Want hij doet alles of niets. Hij doet dat helemaal of helemaal niet. Want we hebben een volkomen zaligmaker. En dat half verloste christendom in onze dagen geven we nog geen cent voor. Dan ga ik naar de heidenen. En geliefde, als dat waar wordt, dan ga je vallen. Op genade of ongenade. Hè? Dan ziet die koning in Esther gaan naar de koning. Hè? Kom ik om. Maar ik zal tot die koning gaan. Ze had niks meer te verliezen. Maar van nature, ja, daartegen verzet zich een mens met alle macht. Hij verzet zich uit alle macht om niet verloren te gaan. Maar je bent het. Maar van een hellevaart wil de vrome mens niks weten. Daar wil hij niks van weten. U zegt, hoe kom je daar dan? Door de trechter van Gods recht. Dat is een zalige hellevaart. Want Gods verdoemend recht is een liefrecht. Maar zo verstaat het vlees het niet. Het vrome vlees. He, dat is louter vijandschap. Maar zo doet God een verloren zondaar. Zo doet God het een verloren zondaar verstaan. En doorstaan. Ja. Dan kom je erachter dat die verterend vuur is en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En dat je vanwege zijn heilige majesteit en onkreukbare deugden moet vergaan. Dat is een zalige hellevaart. Dat is een zalige hellevaart. Paulus meinde die God. Hij zegt, onze God is een verterend vuur.
En Gods volk maakt een helvaart en valt in de eeuwige liefdesarmen van Christus. En daarom wordt ze niet verteerd. Want ik, de Heer, word niet veranderd. En daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Want God was aan mijn zij. Christus was daar. Ze zijn soms wel uitgeteerd, maar ze worden niet verteerd. Ja. Ja, zij verkiezen soms, Gods volk verkiest soms met Job de verworging, de verburging, de strop boven het leven. Is dat Gods volk? Ja, dat is Gods volk. Het zijn de geroepen heiligen, maar goddeloos in zichzelf. Tot hinken en zinken, ieder ogenblik gereed, maar op de ashoop van hun bestaan getuigen ze met Job, ik weet dat mijn verlosser leeft. En mag ik eens vragen, geliefde, heeft u reeds deel gekregen aan de erfenis der heiligen in het licht, in Christus? En Gods volk gaat straks koninkrijken erven. Want ze zijn erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. En indien wij Gods kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijk worden. En Gods kinderen staan als erfgenamen opgeschreven, geregistreerd in het boek des levens des lams. En zij kunnen de erfenis, de hemelse erfenis, niet ontlopen. En ze zullen ook nooit onterfd worden. Want er is geen afval der heiligen. Maar geliefde, u kunt dit als onbekeerde niet allemaal vrijblijvend aanhoren. Want het zal eenmaal van uw hand geëist worden, hetgeen we u nu prediken. Christus getuigde tot de godsdienstige Joden, voorwaar zeg ik u, wij spreken wat we weten en getuigen wat we gezien hebben. Maar gij neemt onze getuigenis niet aan. Hij zegt, ik heb u de aardse dingen gezegd en gij gelooft die niet. Hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En hoe staat het met u, geliefde? Hoe staat het met ons? Hebt u het getuigenis van de Vader over de Zoon en het getuigenis van de Zoon over de Vader al aangenomen? Kent u beide, zowel de Vader als de Zoon? Dat is het eeuwige leven. Die beide te kennen. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. De Vader is een recht. En de Zoon is een borggerechtigheid. Het is de Vader die zijn recht doet gelden. Maar het is ook de Vader die de Zoon openbaart aan verloren zielen. Het is de Vader die trekt. En het is de Zoon die doden opwekt tot rechtvaardiging. En iegelijk die gelooft. En als we Christus mogen kennen, mogen leren kennen in de put van onze verlorenheid, dan wordt het ook hemelvaart, geliefd. En dan wordt het ook hemelvaart, ja. Ja, dan ga je zingen, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En Gods volk heeft haar wandel, want we hebben al gezegd, Christus heeft zijn volk medegezet in de hemelen. En daarom heeft ze hun wandel in de hemel, waar Christus is, waar God is alles en in allen. Maar de waarneming kan wel gans anders zijn. Want Gods volk verkeert wel op het smalle pad ten leven. Maar ze kunnen daar nog verstrikt zitten en op betoverde grond verkeren. Maar volk des Heren, onze wandel is in de hemel waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Dat blijft altijd staan. Al loop je ook met je voeten in de modder. Paulus schrijft in de gemeente van Thessalonica dat zij Gods Zoon uit de hemel moeten verwachten. Die God uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toren. Hij zegt hier niet van de tegenwoordige toren, maar van de toekomende toren. Wie nooit Gods toren heeft voelen branden in zijn leden, wie hier nooit gesidderd heeft voor de toekomende toren, hij mag zich een ingebeelde hemel verbeelden. Maar hij zal geen genade bij God vinden op de dag van Christus' wederkomst. Die ons verlost van de toekomende toorn. Nou, daar ben je bij, hoor. Daar ben je bij. Daar ben je echt bij, hoor, geliefde. Daar ben je bij, hoor. Als je verlost wordt van de toekomende toorn. Door Christus. Maar Gods volk, ja. Die is het echte niet om een hel of een hel tot straf of een hemel tot beloning. Daar is het niet om begonnen. Gods volk leeft in de geloofsverwachting van de wederkomst. Hem verwachtende uit de hemelen. Want in de hemel is onze wandel. In de hemel is ons burgerrecht. Maar o, die zonde, hè, dat lichaam der zonde waarin wij zuchten. Hè, waarin Gods volk zucht. Hè, dat lichaam der zonde die ons voortdurend een strijd in ons veroorzaakt. Hè, zodat ja, Gods volk dreigt wel eens de moed te verliezen. Nochtans is onze wandel in de hemel. In Christus, als hulpbehoevende, als arme en ellendige, als verloren in onszelf, als de zulke die in zichzelf geen grond vinden om op te bouwen. En juist omdat Gods arme en ellendige kinderen te midden van al hun angst en benauwdheden Christus vaak niet kunnen vinden, hè, slaan ze het oog ten hemel. Want waar de troon van het Lam is en verwachten hem vandaar. En als Christus ten hemel vaart, dan blikken de 11 discipelen, hè, dan strekt Christus zijn handen uit en dan blikken de 11 discipelen in zijn doorboorde handpalmen. Want hij heeft wel een verheerlijk lichaam, maar die littekenen van zijn lijden, die blijven erin staan. Als tekenen en zegelen van de zaligheid van Sion. Daar staan ze, daar zien ze, daar gaan ze in zijn wonden blikken. Daar staan ze gegraveerd en geregistreerd. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Dat was de hemelvaartzegening van Christus. En op hemelvaartsdag ontvingen de discipelen de verzegeling, hoor ik, de verzegeling van hun rechtvaardigmaking. En ze waren reeds verzekerd door het geloof, maar door de zegen der verzegeling krijgen ze met de hemelvaart van Christus ook hun geloofswandel in de hemel, omdat Christus zijn kerk in zijn hart en handen meeneemt het hemels heilige der heiligen binnen. En dan kijken de discipelen meester na tot dan een wolk hem wegneemt uit hun gezicht. Hè? Uit hun gezicht, niet uit hun hart. En daarom zijn ze niet bedroefd meer, want ze hebben het keurmerk van hun kindschap gezien in zijn doorboorde middelaarshanden. Christus leeft in hen. Ze ervaren dat. Je wil zeggen, ja, dat geloof ik allemaal, hoor. Maar de discipelen die waren een voorwerp van de zegenende handen van Christus. De zegening van Christus ging als het ware door hen heen. Ze hebben de vloek der wet ervaren in hun leden. En nou ervaren ze de zegenende handen. De zegening van boven, die van boven is. Hadden ze al eerder ervaren. Maar nou in de verzegeling. En de opgestane levensvorst, die heeft geen afscheid van hen genomen met de groetenis van zijn hand. Hij heeft niet gezegd, nou dag hoor. Nee. Hij heeft zijn beide handen over hen uitgestrekt. En daarmee ontvingen zij een dubbele verzegeling van het kindschap. En voor een klein ogenblik had hij scheen die van hen, hè, van hen verlaten te zijn. He, toen Christus in het graf gelegen was, toen waren ze de wanhoop nabij. Maar met eeuwige ontferming heeft de Heere zich over zijn volk ontfermd. En daar vaart hij op. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor me. Dat is de hemelvaartzegen. Jesaja 49, vers 16. En dat wordt met de hemelvaart verzegeld. Met Pasen bevestigd, met de hemelvaart verzegeld. En dan gaan de discipelen over in aanbidding, in de aanbidding des geloofs. Zij aanbaden hem, staat er. En zij aanbaden hem die reeds onzichtbaar geworden was voor hun natuurlijke ogen. Ze waren ten volle verzekerd van hun aandeel in Christus en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Ja, geliefde, dat is een privilege voor Gods volk. Want om vervuld te zijn met hemelse blijdschap in deze huilende wildernis van dit ondermaatse leven, dan moet je wel een eeuwig geldende grond onder je voeten hebben en het zegel van het kindschap in je hart ontvangen hebben, want anders zou je het besterven van benauwdheid des vleeses in dit meesig der ellende. Gods volk is wel vleeselijk en ze moeten veel benauwdheden doorworstelen, maar hun zaligheid staat buiten alle twijfel vast. Hè? Buiten alle twijfel. De verborgenheid, de godzaligheid is groot, God geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van engelen, is gepredikt onder de heiden, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. God geopenbaard in het vlees, dat is mijn godzaligheid. Meer heb ik niet, meer wil ik niet. Wat mij aangaat, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar wat mijn roem aangaat, die ligt in Christus en in hem alleen. En dat is het hart van het evangelie, geliefde. God geopenbaard in het vlees, want het woord is vlees geworden. Niet voor een tijd, maar voor altijd. Zo is die opgevaren, ten hemel, alzegenende. En als hij opgevaren is in de hoogte, dan heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, is ver boven alle hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zal. En geliefde Christus is nu ter rechterhand Gods opgevaren ten hemel. De engelen en machten en krachten die zijn hem onderdanig gemaakt. De Vader heeft hem alle macht gegeven in hemel en op aarde. Dat betekent niet dat de Vader zijn macht heeft overgedaan, dat de Vader nu onmachtig is. Nee, dat betekent het niet. Dat betekent het niet. Christus regeert door hem. En geliefde, toen hebben de discipelen hem aanbeden, want hun ogen waren geopend voor de noodzakelijkheid van zijn heengaan. En nu waren ze niet meer bedroefd, omdat hij opgevaren was ten hemel, wetende dat de Vader hen zelf lief had. Dat heeft Christus in hun harten verzegeld. Hij was nu opgevaren naar zijn Vader, maar hij was ook hun Vader. En in die zekerheid des geloofs hebben de discipelen Christus aanbeden. Want door hem hadden ze de toewijding gekregen tot deze genade, in de welke zij nu mochten staan, met de vrijheid des geloofs, met welke zij door Christus vrijgemaakt waren. En in het eerste hoofdstuk van Handelingen der Apostelen staat het heilsfeit van hemelvaart ook beschreven. En daar wordt melding gemaakt van engelen. En die zeggen, die engelen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Welk ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. En geliefde, de hemelvaart behoort tot de ene laatste trap van Christus' verhoging. Maar de laatste trap van Christus' verhoging moet nog komen. En daarvan maken deze engelen melding. Ze wijzen de discipelen op de wederkomst van Christus. Maar zo Christus was opgevaren ten hemel, zo zal die ook wederkomen op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Hemelvaart bepaalt ons bij de wederkomst. En de vroege kerk leefde in sterke verwachting van de wederkomst. Dat zijn we kwijt in onze dagen. Maar Christus heeft gezegd, en zie, ik kom haastiglijk. En mijn loon is met mij, om het iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zijn zal. Men zegt wel eens dat God in Christus een gane vergevend God is, en dat is waar. Maar als Christus wederkomt, dan zal hij niet meer van genade weten voor onverzoende zielen. Dan is de tijd voorbij. De dwaze maagden zullen niet alleen de toegang tot het hemelhof worden ontzegd, ze zullen ook geworpen worden in de poel die brandt van vuur en zulf. En onbekeerde dopelingen zullen de bodem der hel bedekken. Zij hebben de weg geweten, maar niet bewandeld. Dan zullen met dubbele slagen geslagen worden. Bekeert u, want waarom zou het gesterven? In de eerste komst van in het vlees kwam Christus om voor de zonde te betalen. En in zijn tweede komst op de wolken des hemels komt hij om met onverzoende zondaars af te rekenen. Zijn eerste komst was betaling. Zijn tweede komst is afrekening. Zie ik om haastelijk. Dat is zijn tweede komst. En daarna verlangen Gods kinderen. Hè, want die op de roep van de bruid, op de roep van de geest. Hè, en die het hoort zeggen, kom. Dan zeggen ze, ja kom Heer Jezus. Ja. Ze zijn hier niet meer thuis. Ben je nog thuis? Nou, Gods volk kan ook wel eens als een mollende grondvloed in deze wereld. Echt waar, hè? Echt waar. Ze zijn niet van die beste. Nee. Maar ze hebben toch op de bodem van hun hart een verlangen om altijd bij de Heer te zijn. En degene die het van de Vader gehoord hebben, die gaan met de geest uitroepen, kom. En die het hoort zeggen, kom, kom. Want alle dingen zijn gereed. Christus komt. Hij is komende. Hij heeft haast te komen. Want hij verlangt naar de bruiloft. Want hij zal de dorstige geven uit de fontein des waters van het leven om niet. Christus nodigt u heden tot de fontein des levens. En die dorst heeft komen. En die wil nemen het water des levens om niet. Die dorst, die van dorst versmacht, kom. Want hij is gekomen. Om de zulke te dorstigen uit het water des levens, met het water des levens om niet. En degene die in dit leven hun dorst om niet gelest hebben aan de bron van het levende water, die zullen eeuwig aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. En hun ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. En die deze dingen getuigt, zegt, ja kom, ik kom haastelijk. Amen. Ja kom Heere Jezus, de genade van onze Heere Jezus Christus zijn met u allen. Amen. O lieve Heere, dat we daar alle de grond voor mochten ontvangen in ons hart. Om daarvan om mede getuigenis te geven met een Heilige Geest. Deze Geest getuigt met onze Geest. Niet alleen dat we kinderen Gods zijn, maar dan gaan we ook getuigen. Kom, ga met ons en doe als wij Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Lieve Heere, dat gij uw Geest nog uitstort op alle vlees, dat is al gebeurd. Maar dat gij die doorwerking van uw lieve geest nog in onze dagen doet blijken. We hebben al het oordeel verdiend zoals we hier bij elkaar zitten. En dat we dat eens werkelijk mochten aanvaarden. Dat we niks meer te verliezen hebben dan te gaan op genade of ongenade tot die koning. En toen kreeg Esther de gouden scepter toegereikt. Want gij zijt een gaan en vergevend God. Die niet verwijt. O lieve Heere, zegen ons met de keursteen uw zegeningen. Verheerlijk uw naam en kracht. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tot slot van Psalm 47. Psalm 47 en daarvan het vierde zangvers. Psalm 47. En het vijfde. Psalm 47 vers 4 en 5.
Sing this old still. ook het eerste vers, maar organisten hebben we ze allemaal gezongen.
Zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.